Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibestark. We hopen je met deze show te kunnen inspireren, wellicht iets bewuster te kunnen maken en vooral een positief oplaadstation te zijn in deze zeer bijzondere tijden. Vind jij nou te gek wat wij doen? Join the movement en word member van Univibes en ontvang heel veel meer extra's. Ga daarvoor naar onze website www.univibes.nl. En je weet het, hè? Kijken is liken en abonneer je even op ons kanaal. En zoals je misschien al gezien hebt, zijn wij vandaag op een zeer speciale locatie met een wel zeer bijzondere gast. Dat vind ik ontzettend leuk dat je bij me bent, Robert Jensen.
Tim, ik had het je beloofd, dus ik ben het uiteindelijk na jaren nagekomen.
Ik vind het wel echt ongelooflijk, Robert. Dat moet ik meteen inderdaad zeggen. Ik heb jou, denk ik, al een aantal jaar geleden heb ik jou een bericht gestuurd. Dat was echt, denk ik, in het begin van ons kanaal. En jij bent natuurlijk een ongelooflijke steun geweest. En ben je nog steeds voor heel veel mensen. En ik dacht, ja, met deze man moet ik gewoon in gesprek. Ik moet weten, hoe zit het met Robert? Waar komt deze missie zo vandaan? En toen stuurde je mij een e-mailtje terug van Tim, ik beloof je, ik doe weinig interviews, maar als ik het één keer ga doen, dan kom ik bij jou als eerste. En ja, je houdt gewoon woord, je bent er gewoon.
Ja, want ik had iemand anders ook afgesproken om een interview met je te doen. En toen kwam jij opeens in mijn hoofd. En ik dacht echt van nee, ik moet dat gewoon nakomen. Dat ik moet dit de eerste keer dat ik even zo'n gesprek doe, zeg maar één op één. Had ik jou beloofd, dus dan
wat fijn, man.
Dan doe ik dat ook.
Nou, omdat we ook een beetje te vieren en ik weet dat je er ook een beetje van houdt, Robert, heb ik toch nog even een wijntje meegenomen. Ik hoop dat hij een beetje koud is geworden, want het is natuurlijk bloedheet. Het is het warmste dag.
Ik had niet anders verwacht.
Wat we doen, als je een glaasje hebt, ik heb wel.
En wat is
ik
het?
Heb niet echt mooie. Ja, kijk jij even.
Wist je dat ik dit al wist?
Hoezo?
Ik wist, hij gaat mijn Bernardus.
Ja, nee, echt.
Maar het is niet zozeer dat het mijn favoriete wijn is. Sterker maar nog, ik vind hem niet te zuiver. Nee, dat is niet waar. Maar ik zweer het je, ik wist het.
Maar jij hebt dus gewoon hele sterke
intuïtie. Ja, maar dat weet ik dus niet. Ik weet niet waar ik dat vandaan haal. Dit is een Bernardus. Nou, is dat een zeg maar een hele populaire wijn in Nederland? Want het is van de importeur van Pon Auto's die in Californië een wijngaard is begonnen. Mm-hmm. Maar ik dacht nog, van toen ik erover na zat, denk ik, oké,
waar gaat hij mee?
Ik weet zeker dat ze komen met een wijn. Want
hoezo?
Dat vind ik helemaal niet erg dat mijn imago is dat ik van goede wijn hou. En dit is zeker niet slecht.
Gelukkig, ik
maar hoop het. Het is wel een Hilversumse sletwijn.
Nou ja,
maar dat maakt niet uit.
Proost op het Hilversumse sletwijn.
Maar dat is wel krankzinnig. Ik denk, hij gaat het doen. En maar kijk, je had de fles omgedraaid. Ik denk, dat moet hem zijn. En je draait hem om, het is een Bernardus.
Maar wat is dat dan?
Nou ja, het kan, ik weet het niet, omdat je misschien toch denkt van, ik ga dit doen en hoe gaat ze, wat gaat, weet je, welke setting gaat hij doen en dat soort dingen. Denk je even over na, ja, niet constant. Mm-hmm. Maar dan denk je, oké, wat voor setting, het zal wel zo zijn, er zal ongetwijfeld wijn bij komen en het zal een Bernardus zijn. Ja, ik weet niet. Het kan ook gewoon zijn, logisch nadenken, heel snel en vooruitlopen op dat mensen natuurlijk vrij voorspelbaar zijn.
Of is het ook...
Dat vind ik klinklulliger dan dat ik het bedoel.
Nee, ja, maar dat is het ook zo.
Ja, maar dat is natuurlijk zo.
Nee, ja, tuurlijk. Die de Housman, die gaat natuurlijk even makkelijk scoren. Met die komt met een kutwijn.
Met een Hilversum sletterwijntje. Ik weet niet. Het kan ook dat soort voorspelbare dingen zijn. Maar ik weet niet. Ik wist het. En ik lieg hier niet over.
Nee, ik vind het heel bijzonder.
Cheers, amigo.
Cheers, amigo. Of is dat ook wel op deze tijd en ook wat je de laatste jaren ook aan het doen bent voor heel veel mensen, natuurlijk al langer, maar zeker laatste tijd. Of heeft het ook een beetje dit Jens Baba gehalte, dat jij een sterke intuïtie hebt, hè, in jouw eigen show natuurlijk, wat je wekelijks meerdere keren per week doet, komt regelmatig ook Jens Baba naar voren,
ja,
die dingen voorspelt.
Ja.
Op een of andere manier. Maar hoe kan dat? Waar komt dat vandaan dat jij heel sterk weet wat er soort van gebeurt, ook globaal in de wereld?
Nou, ik denk dat het meeste is dat je er veel mee bezig bent. Het Jens Baba-ding wat ik doe, is dat ik meestal fragmenten terughaal van dingen die ik dan anderhalf jaar geleden gezegd heb, die dan uit zijn gekomen. En Jens Baba is gekscherend, maar ik denk dat het te maken heeft met wel heel veel ermee bezig zijn, heel veel research doen, nadenken, bepaalde linken kunnen leggen en bepaalde dingen wel doorzien van hoe ze gaan lopen. En weet je, sommige dingen worden je verteld op ene manier, maar dan zie je eigenlijk op dat moment zie je al wat er echt speelt. En een gedeelte daarvan zal heel intuïtief zijn van... Het loopt zo. Maar je moet daar ook durven, zeg maar, op een andere manier durven te denken. En eigenlijk is het je denken een beetje loslaten. Want je denken is veelal geprogrammeerd. Hè? Dit is gewoon meer data wat je binnenkrijgt van als ze zeggen: dit is het narratief. Maar dan ben ik snel geneigd om het narratief gewoon goed te zien van een afstand. En dan is even denken van, oké, ja, maar dit. Nee, joh, dit is het. En dat durf ik eigenlijk ook snel dan te zeggen van, nee, joh, je zal zien, dit en dit gaat gebeuren. En heel vaak gebeurt dat.
Hoe kan dat jij daar zo'n goed oog op hebt? Is dat iets wat je altijd al hebt gehad, ook als kind af aan of zo? Of is dat later ontwikkeld door ook je media, kennis en achtergrond en hoe bepaalde verhalen ons verteld wordt? Waar komt dat vandaan?
Het is alles, maar ik kan niet zeggen dat ik toen ik 12 was... Had je toen al
een sterkere intuïtie?
Nou, dat kan ik niet zo zeggen dat ik... Weet je, I see dead people, zeg maar. Dat zou ik er nooit ervaren, maar... Ik heb wel later gezien, weet je wel, dat je toen je wat doorbraken voor jezelf had. Op dat vlak dat je op een gegeven moment dingen anders gaat zien dan andere mensen. Dus je kijkt wel anders naar situaties. Maar als kind, ik denk dat het er misschien in zit of zo. Maar ik denk dat het in heel veel mensen zit. Maar die blijven toch gewoon binnen het beperkte denken en het beperkte rationele. Wat ik altijd zeg, ja, de hersenen schieten altijd tekort. Er zit meer in de wereld, gevoel en intuïtie en ook iets groters, iets hogers. En als je die dingen allemaal combineert of kan zien voor wat ze zijn, dan zie je het leven anders. En ik heb dat heb ik wel, dat ik het leven merk aan hoe andere mensen reageren op bepaalde situaties. Nee, is anders.
Mm-hmm.
Dus, en elke ervaring, het is ook ervaring. Dus het is echt ook ervaring, want... Bijvoorbeeld de dingen die ik nu doe. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat merken. En die kennen mij nog steeds van dat ik die talkshow deed op, weet je wel.
En
die,
Mitchell.
Met Mitchell de manager of weet ik van wat met wie dan allemaal.
Ja.
Ik wist altijd van, ja, ik zie wel dingen. Ik wist wel dingen. Ik wist ook dat de dingen in de... Zeg maar, dat is de entertainmentwereld, hè, waar ik in zat. Dus een beetje de nepwereld. En ik gebruikte wel dingen die ik merkte hoe die wereld echt in elkaar zit. En voornamelijk ook om te exposen hoe nep die entertainmentwereld is. Weet je, dat gaat nergens over. En die mensen zijn ook fake. Die mensen die daar... 99 van de 100 mensen die op die rode bank zaten... waren backstage heel anders dan hoe ze daar zaten.
Wauw. Ze komen op...
Ja, ze komen action, op en dat was het en wat ik leuk vond om te... Al moest ik vragen of ze van anale seks houden, weet je wel. Om ze maar een beetje los te krijgen uit die rol. Ik moest ze uit die rol trekken. En dat is denk ik het spannende wat daar was. Dus dat geeft ook wel een beetje aan dat je de echte wereld wil laten tonen. Maar ik ben daar wel al zo lang... mee bezig. Maar ik wist wel dat ik kon op mijn 35ste niet doen wat ik nu doe.
Mm-hmm.
Dat vereist toch nog wat een andere ervaring. En
ook... Wat voor ervaringen zijn het geweest? Want ik hoorde je net zeggen ook, ik heb doorbraken gehad. Wat?
Nou, ik heb er wel eens heel uitgebreid over gesproken. Dat ik mijn grootste doorbraak was ooit dat ik voor mezelf, was 24, 25, toen was ik al lang bezig. Je vroeg me vooraf hoe lang ben je al in die entertainment. In de eerste zat je in die entertainment. Dus ja, ik maakte al radioprogramma's op mijn zolderkamer toen ik 8 jaar oud was.
Ja.
En uiteindelijk om 18 heb ik in Canada radio gemaakt. 19 in Nederland, daar bij Veronica. En toen op een gegeven moment ben ik al vrij succesvol. En toen had ik eigenlijk alles, ook qua huis en qua privéomstandigheden. Ja. Ik had wel alles wat ik dacht dat ik wilde hebben. Maar
wat jij dacht waar het geluk in zat.
Ja, maar ik was doodsongelukkig. En dat de hele, dat heb ik vaak verteld, maar of ik niet vaak, maar 2 keer heb ik het verteld. En de eerste keer dat ik het vertelde, dat verhaal, was dag 2 van de lockdown. Omdat ik wilde laten zien dat dit als voorbeeld van waarom ik iets anders zag dan wat de meeste mensen zagen. En dit ding was gewoon, de diepe depressie kwam ik uiteindelijk, ben ik zelf uitgekomen voornamelijk. Door te zien dat de gedachten die ik had, die waren helemaal niet van mij. Die waren, kwamen uit de maatschappij. Of die kwamen, die zijn me aangeleerd. En ik moest eigenlijk dat helemaal loslaten. Maar dat ging vrij snel, omdat dat zo'n openbaring was.
Dus hoe kwam jij tot dat inzicht ineens? Was dat
nou, omdat je echt zo zwaar diep zat. Mm-hmm. En toen opeens zag je, ik zag van, ja, maar ik ben helemaal niet aan het doen hoe ik het zelf zie. Sommige dingen wel, weet je wel. Ik vond het nog steeds mooi om bepaalde dingen creatief bezig te zijn. Met dat soort dingen. Maar andere dingen in mijn leven was ik voorgeprogrammeerd. Dus dan handel je op een andere manier. En ik heb eigenlijk bijna, dat heb ik me voorgenomen, ik moet alles afleren om even te kijken hoe ik er zelf naar kijk. En die eerste klap die ik toen tegen, of klap, maar de openbaring, die was zo groot dat eigenlijk het vrij snel gaat, dat je 90% gewoon weg kan schuiven. En je denkt, ja, nee, maar kom op. En dan word je, ik denk dat je anders wordt, unieker. En,
authentieker.
Authentieker. Authentieker mm-hmm. is misschien een betere woord. Omdat er zijn geen twee personen hetzelfde. En wel in de voorgeprogrammeerde wereld. Mm-hmm. Daar doet iedereen alles wat ze binnenkrijgen. En gedragen zich daarna. Dus ik heb dit verhaal dus verteld in de tweede uitzending na de lockdown. Omdat ik zie gewoon dat iedereen ging mee in dat narratief wat ze voorgeprogrammeerd hoorden. Dus ik denk, ik ga dit verhaal nou één keer vertellen. Hoe ik daar zelf achter ben gekomen. En dit trekt je namelijk mee. Als je gaat volgen wat je allemaal voorgeschoteld krijgt. En niet kritisch kan nadenken. Of in ieder geval gewoon maar meegaat. Dan beland je in een verschrikkelijke wereld. En die verschrikkelijke wereld werd voor ons gecreëerd. Door dat belachelijke verhaal dat er een virus ergens is. En we moeten allemaal thuis zitten. En dat heeft jaren natuurlijk geduurd. Los van het feit dat ik het dan ook inhoudelijk kon onderbouwen. Mm-hmm. Dat op het moment dat ze zo paniekerig gingen doen, dat er helemaal geen bewijs voor was dat het zo zou zijn. En ik had al door dat spelletje wat ze speelden. Ik wist toen ook al dat er kwade krachten aan het werk zijn. Mm-hmm. In de wereld, die een ander plan hebben. Dat had ik ook al bestudeerd. Maar dus,
daar was je wel al dus mee bezig.
Ja.
Hoe kwam je daar op dat spoor?
Nou, omdat als je dat wist ik altijd al. Want waarom gebeuren er dingen in de wereld die zo verschrikkelijk zijn? Slaat nergens op. Slaat helemaal nergens op.
Nee.
Het hoeft allemaal niet.
Nee.
Het hoeft helemaal niet. Dus,
had jij dat altijd? Of zijn er momenten geweest, ook in jouw entertainment wereld, dat je al met mensen in gesprek kwam, dat je toen al meer achterkwam? Hey, hier spelen hele andere dingen voor de schermen dan achter de schermen.
Ja, want omdat ik ook op jonge leeftijd al in managementfuncties zat binnen RTL. En ik zat in board meetings en ik zag dat krachtenspel. En ik zag, weet je wel, de Duitse eigenaar Bertelsmann. Ik vond het altijd een hele nare energie. Ik deed het wel, want ik deed het voor mijn eigen ding. Weet je, zodat ik zelf. Ik leidde radiostations en die wilde ik doen zoals ik wilde doen. En dus dan moet je soms even vechten voor de vrijheid om dat te kunnen doen. Maar ik weet nog, als je altijd dan zeg maar die verdieping opliep, die bovenste verdieping, waar dan, dat is dan de top van het media-zakenwereld of zo. Maar ik vond het afgrijzelijk om daar binnen te lopen. Ik voelde meteen die energie. En er waren altijd machtsspelletjes aan de gang. Er waren altijd dingen aan de gang. Dus ik denk dat dat ook een hele goede eerste confrontatie was met die donkere energie van
macht,
geld. Mensen die echt hele nare dingen uithalen qua om hun positie te versterken. En een heel groot ding is ook natuurlijk belangen die mensen hebben. En die dat verdedigen, koste wat het kost. Dat was een hele goede leerschool. Maar ik durf ook te zeggen, als je mij vraagt van, had je altijd al door dat er krachten zijn die ons allemaal bespelen? Ten eerste ja, want al die oorlogen en dat soort dingen, dat is overduidelijk. Dat slaat nergens op.
En er is overal een agenda achter.
Ja, en belangen. En dat wist je altijd al. Maar ik durf zelfs te zeggen dat mensen die mensen zoals jij en ik uitmaken voor complotdenkers en weet je, die weg willen kijken, die weten stiekem ook, er klopt iets niet.
Ik heb heel erg gevoel, Robert, dat we daar nu middenin zitten. Ik heb heel erg gevoel dat we nu middenin zitten, dat mensen het voelen knagen.
Ja.
Dat mensen voelen van, er klopt iets niet, maar ze durven er niet voor te staan, omdat ze ook natuurlijk zien wat er dan gebeurt.
Ja. En het is voor mensen zo onmogelijk om te bevatten hoe duivels het is. Ze kunnen er toch niet. Het klopt iets niet, maar nee, dat kan het niet zijn. Nee, het moet zijn dat er moet nu een andere politieke partij komen en een nieuw kabinet. En dan komt het goed allemaal. Maar er zit iets heel hoog, groters achter. En daar ben ik dus veel meer mee bezig geweest, van hoe die dingen echt zitten de afgelopen 6-7 jaar. En dat is stroomversnelling gegaan door die Kiona-nonsens.
Mm-hmm.
Maar daarvoor wist ik al dat het hele enge foute boel is.
Ja. Is dat ook misschien de oorzaak geweest van dan die depressie, dat je eigenlijk op een bepaalde lijn zat die niet helemaal matchte met dat daadwerkelijk wat je voelde?
Ik denk dat klopt. Maar het is ook gewoon voorgeprogrammeerd gedrag.
Ja, tuurlijk. Dat worden we allemaal ingeduwd.
Ja. Ja, het is voorgeprogrammeerd gedrag. En dan op een gegeven moment, als je dan toch die confrontatie aan durft te gaan met dit gaat niet goed. Of je wordt in zo'n confrontatie geduwd van, accepteer je dat dit voor altijd zo blijft, dat gevoel? Of stap je gewoon dan maar uit het leven, want dit is helemaal niet leuk. Nou, en als je kiest voor, als je op dat moment staat,
zo diep was het.
Zo diep was het, ja. Zo diep was het.
Zo.
Ja. Oh, dat weet ik nog heel goed. En het grappige is, weet je, bijna direct opende er zich iets open.
Het moment dat jij het zo zwart zag eigenlijk,
ja.
En je echt eigenlijk bijna op het punt stond van,
ja.
Kwam daar ineens, brak daar iets open of zo?
Heel apart. Ik heb toen ook 3-4 dagen niet geslapen. Daarna. En ik kon alleen maar lachen.
Om de bullshit?
Ja. Ik kon alleen maar lachen. En het was ook een tijdje dat alles veranderde. Ik voelde alles tintelen. En het was een heel andere manier van. Ik weet nog ook goed, een paar weken daarna, zat ik echt in zo'n natuurlijke high. En toen liep ik een keer door Amsterdam en zo. En toen kreeg ik opeens weer even dat nare gevoel. En toen kon ik inzien. Toen kon ik inzien van gelukkig en vertrouwen. Dat ik zei, nee, oké, dit mag er best eventjes zijn. Maar ik weet dat andere gevoel is er ook. En dat komt weer terug. Dus, en toen ging dat gevoel heel snel weg. En toen was het nieuwe gevoel was er weer.
Heb je dat nog steeds, dat nieuwe gevoel?
Dat is nooit weggegaan. Nee, dat is nooit weggegaan. Maar dat betekent niet dat je niet af en toe in het leven door dit en dit en dit gaat. Want dat is ook een van de acceptaties. Ik zeg ook altijd van, ik hoef niet altijd gelukkig te zijn. Mensen die
snakken naar een bepaald soort staat van zijn continu.
Ja, ja,
dat leven kan ook niet. Het leven is.
Nou ja, ik zie het niet en ik zie het ook bij niemand dat het zo is.
Mm-hmm.
Of ik zie het leven zo dat, ja, het is ook zonder wat loos geen haai is. Het is ook dat mensen die alleen maar op zo'n high. Ja, ik ken ze niet. Je kunt wel uitstralen, maar ik geloof ze niet.
Nee.
Ik geloof ze niet. Dus je hebt dat heel erg. Maar dat vind ik echt showbiz. Ik geloof niet dat klopt bij het echte leven. Maar je moet het allebei accepteren. En dan verdwijnt het ergens. Maar je moet er soms wel even doorheen. Soms de dingen tegen. Ja, nee, absoluut.
Hoe ga jij daar zelf mee om dan? Dat jij eigenlijk zo goed door alle bullshit heen prikt van niet alleen de showbiz, maar je prikt eigenlijk overal doorheen door het hele globale stuk. En hier zitten natuurlijk heel veel mensen in dit proces. En dat heeft Kiona, hoe je dat zegt, heeft dat natuurlijk ook ontzettend in gang gezet of zo. Hoe ga jij daarmee om toch? We leven in deze maatschappij, maar tegelijkertijd voel je ook dat we in het grote theater des levens rondlopen.
Nou, voor het grootste gedeelte voor het grootste gedeelte kan ik het uitlachen. Hè? Dat ik echt denk van, weet je, dit is ook weer het dualistische eraan. Hè? Dat echt wat overweegt is dat ik vind het zo dom allemaal. Maar ik vind het ook steeds dommer worden allemaal. Het wordt steeds dommer. Maar dat brengt ook wel met zich mee sommige momenten. Dat je denkt, kijk, het is meestal, god, het is zo dom allemaal. Het is dom. Maar soms is het ook, het is zo dom allemaal. Dat je echt even denkt, van, wat moet ik er nou nog mee?
Ja.
Maar dan breng je het weer naar de andere kant. En dan ga je het op een bepaalde manier, ga je er daarmee om, sowieso. En ja, dat doe ik dan ook in het werk, tussen aanhalingstekens. Weet je, dat je meer ook mensen, weet je, constant op een lichtere manier. Want mensen zitten, ik ben me heel erg van bewust dat heel veel mensen er heel zwaar in zitten op dit moment.
Mm-hmm.
En dat is,
als in zwaar om hier te zijn, bedoel je?
Ja. Mm-hmm. En wat ons aangedaan wordt. En wat, ook als je het begint te zien, en dat heel zwaar is. En ik kan voor het allergrootste gedeelte, kan ik daar nog, weet je, een duiding aangeven van weet je, wat misschien, ja, ik wil niet het woord positief gebruiken, maar wat een andere energie met zich mee heeft. Misschien een lichtere energie. Terwijl je toch inhoudelijk diep gaat.
Ja, maar je exposed wel gewoon wat er aan de hand is.
Dat zie ik wat ik moet doen.
Waarom voel je zo sterk dat je dat moet doen?
Nou, dat vroeg laatst ook iemand aan me. Want die zei van, wat heeft het voor zin? Je gaat toch niks veranderen.
Nee, dat voel ik niet, maar ik.
Is volg. Of in ieder geval wel grappig, want toen moest ik er even over nadenken. En ik was heel even stil. Weet je, hoe antwoord je op van, waarom ben je ermee bezig met die negativiteit? Want je kan er toch niks aan veranderen. En toen dacht ik van, maar ten eerste, moet ik heel eerlijk zeggen, ik zit er ook niet in met als doel dat ik alles wil veranderen. Want dat zou super frustrerend zijn.
Mm-hmm. Ja, snap.
Want, weet je wel, dat, maar, ik vind het wel goed om het een bepaalde duiding te geven waar je in zit. En waar we met z'n allen in zitten. En inzicht te creëren van, oké, weet je, dit is hoe het echt zit. En ik zeg ook al, de waarheid op dit vlak is verslavend. Hoe meer je eigenlijk ziet hoe dingen echt zijn. Ja. Kijk, en het ding is ook gewoon, je kan en wil helemaal niet meer terug.
Je kan niet meer terug, Robert. Nee, ik denk dat het vooral ook is.
Ja, maar het is ook je wil niet terug.
Nee.
Want dat was het ding wat hij dus aan mij vroeg. Van, ja, je kan er toch niks aan veranderen. Geniet toch gewoon een beetje. Ja, maar denk je niet dat ik niet geniet in het leven?
Mm-hmm.
Dat vind ik het allerbelangrijkste dat je moet blijven doen. Ondanks alle narigheid in je leven. Wat er gebeurt allemaal.
Dus daarin ook een balans te vinden?
Ja.
Omdat heel veel mensen dat ook blijkbaar heel moeilijk vinden om dus toch nog genieten. Ondanks dat ze zien dat de hele wereld en de maatschappij continu dag in dag uit geprogrammeerd worden of bewust ergens naartoe gestuurd worden.
Ja, en zeker met een enorme negatieve energie.
Ja.
Bedoel je, ja, het is dat hele lage, beneden aardse negatieve energie. Ik bedoel, je hoeft maar te kijken, de dag in dag uit waar je mee overspoeld wordt. Hè? En het is, weet je, maar ook een ex. En ik bedoel, vroeger keek je naar de krant. Nou, dat is alleen maar negativiteit en narigheid. En wat showbiz dingen, hè? Maar goed. Maar en dan maar dat ex en zo, weet je, dat is ook een bombardement van informatie tegenwoordig. Ja. En Facebook, alles. Die mensen worden gebombardeerd. Waardoor mensen natuurlijk helemaal, als je daarin blijft zitten.
En dan kun je ook verdwaald raken ergens met jezelf.
Ja. Ik denk dat de taak is om heel veel afstand van wat je binnenkrijgt te creëren. Waar ik even heel bescheiden over zeg dat ik vrij goed in ben. Ik kijk het aan en heel veel afstand. En dan ga ik er zelf eens over nadenken.
Mm-hmm.
En dat geeft heel veel ruimte natuurlijk. Hè? Je moet echt distancieren van wat anders word je helemaal.
Ja.
Maar ik ken wel die momenten dat je ook denkt van, Jezus, wat een gelijk. Maar dan moet je juist afstand nemen.
En hoe ga je erom? Is er ook een enorme shift daarin gaande geweest in jouw dichte nabije omgeving? Als in vriendschappen, familie. Je hebt natuurlijk enorm veel verhalen, die heb je zelf ook. Dat als je eenmaal in dat het eenmaal ziet, en dan kun je het niet meer onzien. Maar heel veel mensen om me heen, om je heen, zeker die je verzameld hebt in de loop der jaren, zien dat niet en daar ontstaan clashes. Is dat ook voor jou? Heb je ook zulke tijden mee?
Nou, het ongelooflijk aan mijn familie is iedereen. We zaten allemaal op hetzelfde lijn.
Wauw.
En dat is heel uniek en dat weet ik. En dat is heel, heel apart. Allemaal, ik heb twee broers. Zijn allebei heel verschillend, maar die zagen ook de juiste dingen. En qua vrienden, weet je wel, ja, hoeveel vrienden heb je in het leven? Maar die had ik denk ik al lange tijd geleden gekozen voor dat ze hier niet in zouden trappen. Ondanks het feit dat ik ook wel echt wel verbaasd ben hoeveel mensen nog steeds in dingen kunnen trappen waarvan je dacht van, hè? Je ziet dit wel, maar dat zie je niet.
Wat is je grootste verbazing geweest in die hele coronatijd?
De mensen.
Ja.
Ik ben natuurlijk nooit bang geweest voor wat dan ook, en voor een virus of voor wat. Ik schijn het eruit. Maar ik vond het. Ik heb echt zo zitten kijken naar hoe mensen erop reageerden, hoe bang mensen waren. En het allerergste wat ik in die periode heb gezien van mensen, hoe makkelijk mensen tegen elkaar uit te spelen zijn.
Eng, hè?
Dat heb ik onderschat. Ik wist wel dat het kan. Maar dat het zo makkelijk zou zijn. Wow, 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 wow.
Wat deed dat met jou? Toen je dat echt letterlijk op straat ook zag. De mensen met mondkapjes en die elkaar gingen uitschelden. Of zelfs uitsluiten van de maatschappij. Weg werden gestuurd uit restaurants. En ik heb beelden gezien. Er stonden mensen te klappen omdat er iemand uit werd gezet. Omdat hij geen QR-code had, et cetera.
Ja.
Wat heeft dat voor inzichten jou gegeven?
Dat het helaas nog dommer is dan dat ik dacht. En ik wist dat het heel dom was. Dat. En dat is. Teleurstellend. Dat is teleurstellend. En in zoverre heeft dat je beeld wel veranderd van het leven. Er zijn een bepaalde laatste vleugje oppervlakkigheid. Is een soort van. Dat is verdwenen. Ik kan zelfs niet meer naar voetbal kijken.
Nee, ik snap wel wat je bedoelt zeggen. Er is iets, toch iets gebeurd op dat hele vlak. En dat je het hele spel ziet ook van misleiding. En hoe makkelijk mensen ook bestuurbaar zijn of zo.
Nou, maar tegen elkaar op te zetten is nog erger.
Mm-hmm.
Dat is nog erger, hè? Kijk, hoe simpel het was. Je had gevaccineerden tegen de ongevaccineerden.
Ja.
Mensen die er relaxed mee omgaan. Mensen die er niet relaxed mee omgingen. Het was zo makkelijk.
Nou ja, en ook Robert, ik heb dat zelf ook heel erg persoonlijk meegemaakt. Omdat je ergens voor gaat staan.
Ja.
In mijn optiek voor het menselijke. Maar dat je ook dan vanuit daaruit, ik heb me daar zo ontzettend in vergist ook. Maar dat dan ook de doodsbedreigingen et cetera om de deur komen. En dat is natuurlijk bij jou ook gebeurd.
Ja. Ja, maar.
Hoe is dat? Je bent er altijd heel wel lekker. Schud je het ergens wel makkelijk van je af?
Kom morgen, ben ik eigenlijk vanaf van dit gezeik hier op deze planeet.
Hou maar alsjeblieft op.
Thank God. Maar doodsbedreigingen, weet je, doodsbedreigingen is meer zo'n ding van politici en dat soort dingen. Die krijgen één mailtje en dat soort dingen. Of één tweet die ze kunnen doodsbedreigingen.
Maar je stond ook op een lijst en dat soort dingen, toch? Met defensielijsten.
Ja, het leger. Het leger. Maar nee, ik hoop dat ze er veel van geleerd hebben van mijn shows. Zeg ik dan altijd, weet je wel. Maar dat is natuurlijk allemaal negatief, heel lage energie, destructieve energie. En ook zo raar dat mensen daarmee bezig zijn. Maar ik vat dat niet te persoonlijk op, behalve dat ik het weer heel dom vind. Het is raar dat je zo bespioneerd wordt door alles. Maar ja, als je het grotere plaatje bekijkt, ja, we worden allemaal de hele dag bespioneerd. Met onze telefoons en met alles wat we zeggen, alles wat we doen, alles wat we. Social media en weet ik veel wat allemaal. Dus wat dat betreft, ben je dan even de focus en is het wat groter en wat meer. Hè? Maar Ja, het was, ik vond het wel lachen. Leger.nl onderzoekt Jensen.nl. Onderzocht Jensen.nl stond er. En dat was grappig. Ik stond toen, en toen was ik op YouTube. Ik heb het hele ding meegemaakt dat ik... Ik kwam toen na die documentaire die ik over Trump gemaakt had... Dat hij gekozen zou worden. Iedereen dacht dat ik gek was. Maar die gekozen. Oh, ja. En toen ben ik die talkshow even gaan doen. Een niet-linkse talkshow. Dat betekent niet dat er rechtse talkshow is. Maar ik liet Wilders gewoon een keer uitspreken. Weet je, nou, dan ben je natuurlijk meteen... Dus dat werd na 2 jaar werd dat van de buis gehaald.
Toen zag je al die dynamieken, hoe dat werkt.
Nou, ik was... ja, maar laat me even dit afmaken. Dus, ja. En toen ben ik daar vandaan. En toen ben ik op YouTube iets gaan doen. Maar dan wist ik... Het grappige is, als je het hebt voor voortschrijdend inzicht... of wat dan ook. Ik wist al, toen ik begon aan die talks op RTL 5... Dit gaat nooit lang lopen. Dit gaan ze ervan afhalen. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Binnen dat krachtenspel en binnen... de beperktheid van de perceptie die ze willen houden van mensen... Er mag niet, er moet 1 geluid uitkomen altijd. En of dat nou links is of rechts, omdat licht alleen rechts is, dat ligt alleen maar wat ze willen bereiken. Hè? En wat mag op dat moment. Maar op dat moment mocht een Wilders niet aan het woord, een Baudet niet aan het woord, dat soort dingen. En het werd maar groter en groter, dus het moest klein gehouden worden. Dus ik wist gewoon, dat gaan ze van afhalen. Toen ging ik op YouTube, maar toen wist ik ook dat ze me gingen censureren uiteindelijk. En ik haat censuur. Waar mag je niet gewoon.
Vrije woord.
Vrije woord. En ook niet gewoon onderzoek doen en delen met wat je. En delen wat je ondervindt. En dat moet gewoon. Ik heb zo lang in die media, die nepwereld gezeten. Dat mensen, domme mensen, dat je daarna moet luisteren. Mensen waar je niet eens overheen zou pissen als in de brand staan. En heb ik veel te lang. Dus toen. Maar ik wist al van tevoren. Dus voordat ik op YouTube erin ging, gaan ze stoppen. Dus ik was langzaam mijn eigen site aan het bouwen. Maar we begonnen toen natuurlijk met het donatiesysteem. En ik wist helemaal niet of dat ging. Ik had helemaal niks. Hè. Ik had geen inkomsten. Dat soort. Maar dat ging goed. En we konden het draaiende houden. En dat vind ik nog steeds tot op de dag van vandaag. Vind ik dat een wonder. En ben ik zo dankbaar voor dat dat kan. Puur donaties, puur mensen die het steunen. Geen commercials, gewoon, weet je wel, als je waardeert wat ik doe... hou ons in de lucht en dan ga ik verder. En dat is nu 7 jaar. Dus dat is ongelooflijk, hè? Ik hoef niemands kont te kussen waar ik een hekel aan heb. Ja. Geen instituten, geen Unilevers, geen RTL, geen vervelende mensen. Domboos.
En vooral het vrije woord.
En het vrije woord, tuurlijk. Maar toen wist ik dus... Maar ik wil die transition maken van YouTube... want ze begonnen te censureren. En dat haat ik. Dus toen wilde ik eigenlijk... Ik wil het alleen maar op Jensen.nl doen. Want dat is de laatste vrijheid die ik dan nog heb. Ja, maar daar heb je ook echt de vrijheid. Maar ja, gaan mensen van YouTube mee naar je website. Dat is, en zeker als je net even... Je moet mensen betalen. Weet je, het is een business gewoon. Dat merk jij ook.
Ja, het is gewoon... heel veel dingen moet je regelen.
Ja.
En het kost ontzettend veel geld.
Kost ontzettend veel geld. Ja. Alles kost ontzettend veel geld.
Ze hebben dat vaak niet door. Die denken, leuke show, top.
Ja.
Maar er zit een heel team achter en een platform, et cetera. Ja.
Gelukkig zijn er genoeg mensen die het wel realiseren. Ja. Maar sommige mensen die kritiek geven van, weet je wel...
Ja.
Weet je, op dat donatieproces. Dat weet je ook. Ja. Maar het is gewoon, als je slaags moet betalen, belasting moet afdragen, al dat soort dingen. Het is, en kosten en techniek en alles. Nou goed. Dus dat ging goed om dan zo'n switch te maken.
Is een enorme stap.
Maar dus ik zit er zo over na te denken. En op dat moment, ik doe mijn telefoon aan en ik zie overal staan: legeronderzochtjensen.nl. Toen dacht ik: dit is het goede moment. En ik ben de volgende dag op mijn website gegaan. En mensen hebben me gewoon gevolgd.
Ja.
En ik kon gewoon door. En mensen vonden het ook stoer dat ik het deed.
Dat is het
dus,
ook.
Dus zo heb ik dat maar gebruikt. Maar het is natuurlijk absurd dat zoiets als het leger mij gaat onderzoeken. En wat ze ook allemaal gedaan hebben. Maar ik heb ze maar gewoon geaccepteerd. Ja, kom hem maar halen dan. Wat dan? Ja, wil je een echt gesprek hebben over waar ik het over heb? Ik kan me heel goed verdedigen.
Maar in Duitsland en Engeland, et cetera, zie je steeds meer dat mensen met een ander geluid of zo ook opgehaald worden. Is ooit Robert Jensen wel eens daar bang voor geweest, dat soort dingen?
Ik kan daar niet bang voor zijn. Nee. Ik zeg altijd, ik ga net zo lang door tot de schoen van de militairen mijn nek staat. Maar goed, ja, want dan kan je niet verder. Maar waarom moet ik nou zo bang zijn daarvoor? Ik sta achter wat ik zeg. En wat ik doe, en ik doe het op een bepaalde manier.
Waarom is er dan zo'n, laat ik hem anders omdraaien, waarom is er dan zo'n grote angst om dat vrije woord te laten zijn wat het is? Waarom is er een media die dus eigenlijk, wat jij net ook zegt, dat is mijn grootste eye-opener, toen natuurlijk ook geweest in die coronatijd, was ik echt naïef. Dat ik echt, holy shit, maar zo zit het allemaal in elkaar. Zo werkt het spel. Het is allemaal één pot nat, ze slapen allemaal bij elkaar in bed. Hoe zie jij dat hele spel? Dus dat er maar één narratief, één programmering over ons uit mag worden gestort.
Dat heeft een aantal lagen. Als je de medialaag pakt, even in Nederland, is heel makkelijk. De publieke omroep is eigendom van Den Haag. Al die mensen zijn ambtenaren. Die worden betaald van ons belastinggeld. Daar hebben wij niks over te zeggen. Het wordt gewoon iedere maand of ieder jaar moeten wij een bepaald bedrag als burger betalen voor de publieke omroep. Of je daarnaar kijkt of niet. Zo goed hebben ze het geregeld. Natuurlijk hebben ze een paar reclameblokken, maar dat is helemaal niks meer bij de NPO. Want het is een verkeerde doelgroep en dat soort dingen. Daar halen ze bijna niks meer op binnen. Dus Den Haag betaalt de politici in Den Haag, om het even simpel uit te leggen. Mm-hmm. Die controleren dus de publieke omroep. Dat zag je ook heel mooi bij die eerste uitzending over Kiona met hoe heet hij ook alweer? Die minister van Volksgezondheid. Die ook
Hugo?
Later, wat?
Hugo de Jong?
Nee, die ook flauw viel.
Oh ja.
Hoe heet hij nou ook alweer?
Die ging van zijn stokje. Hoe heet hij nou, jongens? De eerste...
Die arme man. Ja. Ik heb altijd het idee dat hij ook dacht van, maar dit kan helemaal niet wat ik kan doen. Maar er was toen een uitzending.
Bij Nieuwsuur, wat was dat ergens? Dat hij toen live de eerste melding.
Nee, dat was niet bij Nieuwsuur. Dat was gewoon was een speciale uitzending.
Wie?
Wat?
Bruins.
En dit was een speciale uitzending om 8:30, primetime.
Ja.
Over corona. Kiana, hoe werd uitgelegd. Dus heel Nederland zit te kijken. En midden in de uitzending komt er opeens iemand met een briefje.
Ja.
Dus hij moet daar zeggen, ja, ik heb nieuws. Het eerste coronageval in Nederland is een feit. En dat is een man in Rotterdam, 63. Weet je, wat is dat? Weet je, kom op, ik bedoel, de meest meegaande persoon moet toch weten, dat is toch
staged.
Dat is toch of course. Maar die arme man voelde dat wel, dus die viel flauw. In die Tweede Kamer. Toen kwam Hugo daar te zitten en die vond het allemaal wel prachtig. Maar dus de publieke omroepen is nou, alle commerciële omroepen, weet je wat het is? Zij maken geen tv-programma's. Zij verkopen reclames.
Advertenties.
Dus zij verkopen. En wat zijn alle grote adverteerders? Dat zijn natuurlijk de Unilevers, de weet ik wat. Al de grote merken, Albert Heijn. Al de grote merken. Dus dat is zeg maar big business, om het maar zo te zeggen. Want wie zijn weer eigenaren van die bedrijven? Nou, dat weten we allemaal als je er dieper induikt. Dus kijk, dat hele idee dat ze daar. Kijk, ze hebben programma's nodig om die commercials te verkopen. Dus de commerciële markt, het big business, controleert de commerciële omroep. Nou, big business, die bepaalt wat er wel en niet gezegd kan worden. Dus als ik op een RTL 5 zit of zo en ik zeg iets.
Heb je dat meegemaakt, dat vanuit big business dan ingegrepen werd?
Nee, alleen behalve dan. Omdat als je in de entertainment sfeer blijft, dan blijft het wel goed gaan. Mm-hmm. Dan kan je een beetje zo doen. Maar toen ik Wilders het woord gaf en al die gasten. En met die tweede show, dan wist je gewoon, oké. Dus dat is het mediaverhaal. Maar daarboven zit natuurlijk het politieke narratief waar big business niet tegenin wil gaan. En sterker nog, daarboven zit natuurlijk gewoon een agenda die via politici uitgerold wordt, via de publieke omroep, maar waar big business natuurlijk ook in zit, voornamelijk. En die doet dat via die kant. En daarom moet iedereen meelopen. En dat is ook een druk als je in die media werkt. Dat voel je. Je voelt gewoon, ja, dit kan niet. Je kan niet kritisch zijn op dit. Bijvoorbeeld, in Amerika kunnen ze niet kritisch zijn. Welk mediabedrijf dan ook, welk nieuwsbedrijf dan ook. CNN, weet ik veel wat allemaal. Op Big Pharma. Dat is de nummer één adverteerder
daar in Amerika.
Dus Snap je, zo zit het mediaspel in elkaar. Maar media bepaalt natuurlijk wel, want daar zijn we in getraind. En dat is moeilijk af te leren, hè, om niet naar één plek te gaan kijken van wat gebeurt er. En dat doen mensen nog steeds.
Het is bijna een religie.
Ja, 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 zo zijn wij mensen echt geprogrammeerd.
Ja.
En we doen het nog steeds, en jij doet het ook, ik doe het ook. Alleen, wat de truc natuurlijk is om gewoon te horen wat er gezegd wordt. En dan te kijken, oké, wat zit erachter? Maar dan moet je dat ergens kwijt kunnen. En daar hebben ze natuurlijk nu, daar hebben ze ook allemaal van die systemen voor. Van, weet je, waarom?
Ja.
Waarom zijn die eerste afleveringen van mij over YouTube tijdens die Kiona-periode, die echt, dat vond ik zo leuk toen, daar keken zoveel mensen naar. Omdat, hè, en uiteindelijk, alles wat ik daar zei, is correct geweest. Daar keken zoveel mensen naar. Maar ik denk, hoe kan dat nou, joh? Iedere aflevering scoort 5, 6, 7, 800.000 views. Ik denk, ja. Oh. Maar dat kwam natuurlijk omdat die gasten die dat moesten censureren allemaal, die zaten allemaal bang thuis voor het virus ook. En toen opeens na dag 4 of 5, toen zag ik het opeens weer een beetje instorten, weet je wel, of na 2 weken of zo. En nu hebben ze die hele eerste week ervan afgehaald. En dus ze kunnen natuurlijk ook het andere geluid kunnen ze klein houden. Door dat soort dingen. Door de, weet je, de mainstream media. Nee, daar kan het niet in zitten. De grote kanalen. De grote social media kanalen. Of YouTube social media. Maar goed, dan kunnen ze natuurlijk ook allemaal shadowbannen met die, weet je, op de achtergrond. En dat gebeurt met de echte alternatieve geluiden. Echte alternatieve geluiden. Dat is, weet je, dat is de CEO van X. Altijd famously said, you have freedom of speech, but not freedom of reach. En dit was al toen Elon eigenaar was.
Wow.
You have freedom of speech, but not freedom of reach. En dat merkt iedereen die daadwerkelijk
iets wil blootleggen.
De vinger op de. Ja. Dus zo. En daarom is de informatie heel moeilijk te krijgen voor mensen.
Ja. Wat is nu dan, denk jij, de werkelijke reden van het corona-agenda geweest? En zie jij dat dan ook nu als een verlengstuk waar we nu nog steeds in zitten en waar we naartoe bewegen?
Nou, weet je wat grappig is? Mensen die dus dit op een gegeven moment wakker werden, die gaan de dingen onderzoeken. Hè?
Mm-hmm.
En die zeggen, oh joh, het is dit. Het is het digitale geld. Of, nee, kijk, het is dit, het is het vaccinatiepaspoort. Nee, het is dit. Weet je wat het is? Het is een cirkel met allemaal tentakels die allemaal bij elkaar kwamen. En het heeft allemaal zo. Weet je, het is ervoor te zorgen, inflatie moet omhoog. Je kan geen eigen huis meer hebben. Het wordt te duur allemaal. De woningmarkt, weet je wel. Mensen. En dat heb je allemaal zien gebeuren sinds Kiona. Het heeft natuurlijk niks te maken met die oorlog in Oekraïne en Rusland. Maar de inflatie en dat allemaal zo duur geworden is en zo, is allemaal daar. Ja. Maar het zijn dus meerdere dingen. Het is nooit één ding. Het is één totale agenda met heel veel tentakels. En
met als totaaldoel?
Het is een club mensen die op digitale wijze de hele wereld wil regeren. En we worden allemaal in digitale
gevangenissen gestopt.
Gevangenissen gestopt, ja.
Ja. Zie je dit ook als een soort spirituele oorlog waarin zit?
Ja, want dat is het. Want ja, dit is zo niet spiritueel. Dit is zo onmenselijk. Mm-hmm. Want ze willen daadwerkelijk de mens veranderen. En het is zo overduidelijk, ze zeggen het zelf. Ja, je kan me arresteren, maar ik kan je allemaal fragmenten laten zien van die gasten die verantwoordelijk ervoor zijn. Die Peter Thiel, die zei van de week, zei hij nog van ja, wat hier, dus praten nu over transhumanisme en dat soort dingen. En ja, hoeveel fragmenten moeten we hier van Klaus Schwab laten zien van the human being in the end will be a fusion between technology and the human being en weet ik wat allemaal. Nee, dat is gewoon waar het naartoe reest.
Ja.
Dames, ja. En heel veel is afleiding van dat.
Mm-hmm. Wat heb je zelf bij spiritualiteit en bewustzijn? Is dat een belangrijk onderdeel van je leven, ook nu meer en meer geworden, omdat je de wereld ziet veranderen?
Ik ben een heel rationeel mens. Mm-hmm. Ik geloof gewoon wat in de krant staat.
Ja.
Nee, kijk, weet je, ik geloof dat er iets veel groters is dan wij zelf. That's it. En dat is een beetje hoe ik het simpelst kan omschrijven hoe ik erin zit.
Ja.
Ik ben niet. We zijn hier niet alleen. En dan heb ik het niet over dat er een ET naar beneden komt. Zou kunnen, maar dat is ook maar één onderdeel er dan van. Maar daar ben ik niet zoveel mee bezig. Maar er is iets groters. Er is een grotere energie, grotere kracht.
Zie je dat
en dan kan je op vertrouwen, daar kun je op vertrouwen.
Ja, want zie jij dat ook dat nu zich aan het uitspelen is? Dat je toch steeds meer mensen uit die soort van matrix ziet stappen, uit die programmering zien stappen, die dus ook veel beter dat soort spellen gaan stappen. En waardoor we ook wellicht een andere keuze kunnen maken hoe we wel met elkaar om willen gaan.
Nou, als je echt vertrouwt op dat er iets groters is, en dat is niet eens geloof, maar dat is vertrouwen.
Mooi woord, ja.
En het ook voelt, dan is dat waar je zuurstof vandaan kan halen. Want de rest is beklemmend. Ja, als ik zeg net dat ze van ons, en dit is gewoon zo,
ja,
ons een soort van mix willen maken van computer en mens, en dan straks alleen maar computer. Die gasten zijn gek.
Ja. Wat is dat dan in die mensen?
Nou, de uitvoerders zijn super psychopaten. En er zitten veel kanten aan. Ik heb ook altijd. Er zijn op een bepaalde manier mensen die bevangen zijn door een onmenselijke energie.
Hmm.
Omdat. Om even zeg maar op het op aardsniveau te brengen. Ja?
Hmm. Vertel, wat wil je? Nou ja, omdat je David Icke ook wel een aantal keer natuurlijk geïnterviewd. En die heeft natuurlijk ook een bepaalde visie wel over. En die vind ik wel heel boeiend. En ik kom toch ook wel tot dat soort best wel conclusies eventueel. Ja. Dat hier ook een dark energy is of zo. Dat het gaat om de menselijke ziel. Of in ieder geval om ons bewustzijn in angst of zo te houden of daarin te houden.
Ja, ik heb hem daar in een interview even heel erg naar gevraagd. En het is een beetje, hij heeft een uitleg daarvan. Maar hij is heel lang mee bezig al, hè? Mm. Heel lang mee bezig. Maar ik toetste eerst aan hem van, weet je, hoe ik het zie. Ik zeg gewoon, je kan op verschillende energieniveaus leven, weet je wel. En er is ook een, je kan heel hoog niveau leven. Maar er is ook een compleet donkere energie. En ik zeg, waar wij mee te maken hebben, is die donkere energie. Hoe zit dat anders dan hoe jij het ziet? Hij zegt, nou, het is basically hetzelfde. Maar hij geeft een nog andere uitleg. En dat moet hij zelf maar doen.
Mm-hmm.
Want dat is niet mijn uitleg. Maar ik kan alleen maar zien dat mensen op een hele donkere energie zijn en daar iets van terugkrijgen of zo. Of denken iets van terug te krijgen.
Mm-hmm.
Dat zie je gewoon wat je voor je ogen gebeuren.
Ja. Ik zie het ook dus hoe meer we ergens in beklemd worden, dat dus ook die menselijke ziel meer en meer gaat vragen om die authentieke weg. Dat het ook bijvoorbeeld een rol, dat het ook mede daardoor dat je nu ook allemaal nieuwe media ziet ontstaan en bewegingen zoals jij, en dat je een road tour doet waar, weet je, weer drie shows gewoon 250 man zitten. Weet je wel, is wel heel wat gaande, ook op dat vlak, dat toch mensen voelen van, hé, dit, we willen dit niet langer, we willen het anders.
Ja. Ja. Ja, tuurlijk. En het is ook leuk om die mensen ook zo bij elkaar te zien en dat was ook een van die redenen waarom ik weer eens die oude talkshow. Het ziet eruit een beetje als die oude talkshow. Maar
superleuk.
Het is natuurlijk heel anders. Maar het is ook leuk om mensen weer eens in hun ogen aan te kijken. En dan zie je een heel verschillend publiek. En ik ben zelf. Ik ga zelf niet, of eigenlijk nooit naar dat soort events. Dus ik weet dat niet. Maar ik hoorde wel van mensen die vaak naar dat soort events gaan, dat ze vonden dat de mensen die bij mij zaten, dat is toch anders weer dan een andere mix dan dat ze eerder gezien hebben. En dat vind ik ook wel leuk, want je ziet echt mensen van, weet je wel, vrij jong, hè, weet je wel, dus twintigers, sommigen nog jonger, maar ook, weet je, mensen van 80. Ja. En het is een heel.
En heel breed, hè? Van
heel breed.
Tot boer, tot alles.
Alles.
Ja,
alles.
Het heeft niets met intelligentie te maken.
Nee.
Nee.
Nee, alles.
Waar heeft het dan mee te maken, Robert, denk je?
Nou ja, het is gewoon toch ook een bepaalde inzicht hebben of zoeken naar iets. Maar ik vind meer dat mensen eigenlijk al... Wat ik, als ik zo'n beetje in mijn audience kijk... dat de meeste mensen die hebben het al wel gezien. Maar struggelen misschien nog een beetje. En zijn ook nog steeds geïnteresseerd en willen nog meer weten. Mm-hmm. En ja, ook mensen die zich zorgen maken. Maar ook mensen die ook gewoon wel weten van... ja, we moeten toch door en... op een hogere energie en op een betere energie. En die zitten ze op een andere energie dan...
En als je het eenmaal ziet, kun je niet terug.
Nee.
Hoe kijk je nu naar de huidige situatie van de wereld? En met...
De huidige situatie?
Nou ja, als in jij... jij hebt ook best wel... Ben jij vroeg begonnen ook over Trump? Heb jij dat ook best wel blootgesteld en jouw mening daarover geuit? Terwijl best wel veel mensen, je achterban, dat ook wel weer... je dat weer kwalijk namen en dingen.
Oh, dat ik nu ja, kritisch ben.
Nou ja, en terecht.
Ja, kijk, wat ik het leukste aan Trump vond... is dat in het begin, of leukste, maar wat ik heel bijzonder vond... en wat ik vond dat zo noodzakelijk was. En dat is ook waarom ik dat eigenlijk... meer ben gaan doen en gaan volgen. Omdat me dat zo irriteerde, ook gezien mijn achtergrond. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk hoe de media dingen spint en draait. En dat. Maar toen Trump in 2015 zich verkiesbaar stelde... de leugenachtige media over hem en de attacks die maar doorgingen... dat was misselijkmakend en nog steeds is misselijkmakend. En bevestigde gewoon wat ik al misselijk vond aan die media. Maar Trump legde dat bloot en ging voor het eerste keer de confrontatie aan. Dat vond ik heel mooi. En ik denk dat dat wel mensen tot heel veel inzichten heeft...
Heeft het wel de boel wakker
gezet. Ja, wakker gezet. Kijk, en dan wordt iemand gekozen. Dan moet je nu te kijken niet naar wat iemand beloofd heeft... maar wat iemand doet. Nou, heb je hoop dat het lang goed gaat. Maar dan zie je toch dat iemand ook weer... Ja, het is ook een krachtenveld waar die man in zit. Maar ik heb ook altijd wel gedacht... Weet je, ook al verandert die 15%... Mm-hmm. Dan vond ik het al veel. En dat moet ik dan eigenlijk wel zeggen dat hij wel 15% heeft veranderd.
Hij heeft wel wat in beweging.
Ja, dat wel, absoluut. Ja. Alleen, ja, het is toch ook weer dezelfde gast die niet nakomt wat hij belooft.
Ja.
En dat deden mensen mij dan kwalijk, omdat ze mij zagen als enige in Nederland die het voor Trump opnam in situaties en dat soort dingen. Ja, dan verlies je weer even wat. Wat support. Maar nu, na 7 jaar, weet ik ook wel... ja, die mensen komen vaak ook wel weer terug. Mm. En nieuwe
je blijft wel trouw, gewoon aan jezelf.
En nieuwe mensen komen terug. En je moet er maar op koers blijven varen.
Ja.
Maar ik wil nog één ding zeggen over jou. Dat is ook waarom ik dit doe. Is dat ik toen echt het fantastisch vond... om jou te zien bij... ik weet niet welke talkshow het was.
Op één. Denk ik dat je me zag.
Dat heb ik natuurlijk ook vaak uitgezonden toen. En jou complimenten gegeven. Dat jij daar als enige toen. En toen werd je natuurlijk nog uitgenodigd.
Ja.
Tegen dat narratief in durfde te gaan. En dat vond ik heel moedig. En dat vond ik heel fantastisch. Want. Weet je, ik deed het toen al, ja, zeg maar vanaf dag 1 een tijdje. Maar je hebt dan toch mensen nodig, mm-hmm. Weet je, die...
Snap ik.
Die dat ook doen.
Ja.
En jij was een van de weinigen in Nederland die... eigenlijk onverwacht, want ik kende jou niet. En ik weet eigenlijk jouw geschiedenis ook nog steeds niet. Ik
ben
ook
van goede wijn.
Ik weet ook nog steeds niet. Het schijnt dat je een heel succesvol bent op OnlyFans. Maar...
Ook. Kijk, daarom hebben we ook zulke mooie camera's.
Maar ik dus... Ja, dat doet hij erbij, schijnt.
Ja, precies. Ja.
Ja. Nee, maar dus ik wist dat helemaal niet. Maar ik wist het erbij. Ik vind het heel moedig. En wat mij ook nog bijstaat van dat... Maar dat heb je ook weer op een pad gezet natuurlijk.
Ja, ontzettend. Kijk, toen Robert was voor mij... En ik denk dat bij jou hetzelfde is. Dat je op een of andere manier niet anders kan. Dat het een dieper gut feeling is. Dat je voelt van, nee, wacht even. En dat was ook nog mijn naïviteit. Dat ik dacht, we kunnen toch gewoon vragen stellen over lockdowns, over vaccinaties, over uitgestelde zorg, whatsoever. En ik weet nog wel dat ik er naartoe reed en ik werd uitgenodigd door Op1. Ik heb het ook wel uitgenodigd, maar ik leg het toch uit. En Nee, je krijgt je hele eigen blok en je mag je eigen mensen meenemen. Bladibladibla. Dus ik reed er naartoe, ik vergeet het nooit meer. En vlak voordat ik daar aankwam, belde een andere bevriende radio-dj belde me op. Hij zei, Tim, pas op. Want ga je erin naaien, want weet je wel dat deze naam er ook is. Weer de redactie gebeld. Nee, ja, die is er wel. Dat was iemand van het Erasmus. Maar die komt alleen en blablabla. Hey, vrij aan het woord. Ja,
was dat die vrouw?
Was die vrouw.
Oké. Okay.
Dus ik loop naar beneden en je weet hoe dat gaat natuurlijk. Je wordt gezenderd en je zit aan tafel en je kan geen kant eigenlijk meer op. En dan is het, hey, jongens, we gaan live. Ineens, ik zeg daar, de opening is en daarna gaan we naar de commercial break. Ik zeg, hey, tegen Thijs van der Brink. Ik zeg, dit was niet de afspraak. Ik mocht hier alleen aan tafel zitten met mijn artsen. Het gaat niet om mij, het gaat over andere mensen die vragen hebben. Daar gaat het over. Oh, ik weet niks van een afspraak. En ik werd lijnrecht tegenover de vrouw van Erasmus gezet. Toen had ik achteraf weg moeten lopen. Ik stond op het punt. Toch blijven zitten. Ik dacht, ga mijn verhaal vertellen. Mijn vragen stellen. De show begint. Het eerste blok is alleen die vrouw aan het woord. Hoe erg het allemaal is en hoe drama het is allemaal is. Ja, en Tim, dan komen ze na 10 minuten bij jou. Jij als artiest, hoe kun je hier nou? En je staat er 10 al achter. En daar ga je. Dat was echt.
Maar ik ben heel blij dat je niet weer weggelopen.
Nee, ik ben exact. En daar ben ik ook heel trots op. Ja. En ik ben blijven staan. En alle dingen die ik daar gezegd heb, alles is uitgekomen. Als ik alleen zie wat er dan daarna gebeurt, ja. Dat is bizar. Dat is bizar wat er gebeurt in je familie. Het is bizar met je eigen manager, die desnoods. Die hebben allemaal dingen. Die ook wel zag dat dingen niet klopten. En die belde me op. Op een gegeven moment, Tim, moet je dat vertellen? Ik heb toch die spuit gehaald. Moet je zelf weten. I don't care. Ja, nee, maar ik ben de volgende dag door de ambulance opgehaald. En ik op de IC met myocarditis, hartspierontsteking. Blablabla. Maar een paar maanden later belt hij me wel op. Ja, Tim, jij bent zo tegen QR-codes en dat soort dingen. We stoppen wel de samenwerking, want we kunnen niet meer met je werken.
Ja.
En platendeals die niet doorgingen, dat de platenbaas belde en zei, ja. Ik zei, maar goos, ik zei, leg me nou eens uit. Ik zei, is dit een keuze uit je hart? Vroeg ik aan die platenbaas ook. Omdat hij me echt de dag dat ik zou tekenen, plaat lag alles klaar. Nee, dat eigenlijk denk ik net zoals jou. Maar ja, business, hè. En dat is ook mijn, eigenlijk wat jij ook net zei. Dat is mijn grootste desillusie geweest. Dat ik dacht, ja. Over de mensheid.
Maar OnlyFans bleef achter je.
Nou ja, toen heb ik de spits gemaakt, Robert. Dat ik dacht, ja, ik moet toch mijn boterham verdienen. En OnlyFans bood me zo'n geweldige deal aan. En ik weet, deze kan ik bied ik hem jou ook aan.
Nee. Hey, maar ja. Ja, nou, ik zit er al op.
Ja, dat dacht ik al.
Het is een goede niche-market die ik supply, die onderschat je. Ja,
ik onderschat hem zeker.
Ja, maar dan zie je, maar je moest gewoon uit die nepwereld.
Nou, het is een enorme transitie wat je dan daar aan meemaakt. En dat je dan op een gegeven moment voelt, dat is bij mij ook gebeurd. Ik dacht, oké, ik weet dus nu langzamerhand hoe dat dus werkt. Ik geloof er dus heel erg in dat het dus ook de media bedoeld is om ons bewustzijn ergens in te houden. Dan denk ik, oké, dan is het nu tijd om een nieuw mediaplatform op te zetten die in ieder geval ons bewustzijn verruimt. Want in ieder geval mijn vertrouwen is in de mensheid zelf. Dat ik hoop dat we hoe meer en meer bewust worden van onszelf en onze programmering en conditioneringen. Dat we daar doorheen kunnen komen en vanuit dat nieuwe staat van zijn.
Maar ook vanuit de business, niet wetende hoe je dat in vrede snapt.
Helemaal niet.
Nee, dat klopt.
Helemaal niet. Ik ben echt in een garage begonnen.
Je hele leven.
Alles viel weg. Alle
ja, als in het wat je denkt dat het is.
Dat vooral. De illusie, en dat zat ik al wel wat in hoor. Ik kwam er wel achter. Ik had al eerder dingen meegemaakt. Ook met machtsmisbruiken, op toplage dingen. En dat je erachter komt dat je denkt, oké, wauw. En ik voelde altijd, is dit wel wat ik wil. Dus ik geloof ook heel erg in het woord vertrouwen. Dat dingen zo moeten zijn hoe het moet zijn. En het heeft me op een pad gebracht. Dat we nu hier in een schubbekutteveen zitten. Met allebei een account op OnlyFans. Maar toch een leuk.
Ja, natuurlijk.
Nee, maar het is een hele.
En ik hoop dat je het helemaal uitzendt. Hè? Ja. Niet knippen, hè?
Nee, we gaan
beloof
niet knippen.
Je me dat? We gaan dat geknippen. In
we gesprek. Gaan helemaal niet
en
knippen.
En hoe langer het duurt, dat maakt niet uit.
We gaan het helemaal niet knippen. We hebben een mooi gesprek.
Maar ik wil één ding wil ik nog zeggen over dat gesprek met.
Drink een beetje door.
Ja, we drinken heel weinig.
Ja. Ja, wat wil je zeggen?
Dat is wat anders dan als je bij Forum Insight zit. Dan gaat dat wat harder.
Ja, wel, hè? Dan krijg je ook hele bellen, heb ik wel gezien, ja.
En laat dus even een beetje onder de huid kruipen van mensen. Die vrouw van de Erasmus Universiteit, die heb ik altijd ook in dat. Ik heb een paar keer jouw clipje uitgezonden. Maar die vrouw. Die zat jou aan te kijken op een manier. En dan denk ik, wat heb ik een hekel aan dit soort vrouwen. En wat zijn dit soort vrouwen kwalijk voor de wereld. Dit soort vrouwen, hè? Niet alle vrouwen. Maar zij zat jou aan te kijken alsof je een klein kind was. Mm. Met zo'n lach. Ah, jij weet niks, jongetje.
Zij kwam na de tijd naar me toe. Robert vergeet het ook niet meer. Ik was klaar met de uitzending. Komt ze naar me toe. Je hebt het heel goed gedaan. Snap je, met een bepaalde...
Ja, wat moet je daar nou van maken?
Exact, wat moet je daar nou van maken? Want het is me altijd wel showbiz bijgebleven dat ik dacht
maar
van...
Maar eerst het idee showbiz. En ook, maar zij is... Dit soort vrouwen in die dan voornamelijk zo naar jou kijken. Als je het hebt over... Ik ben echt geen Andrew Tate-achtige fan of zo. Hè, maar dit soort vrouwen. Als je het hebt over het ontmannelijke van een man. Wat dit soort vrouwen kunnen doen. Hoe ze naar ze zat je kijkt met zo'n lach. Ach, jij weet niks. Ik werk bij de Erasmus Universiteit. Zij zat fout op alles.
Alles.
Op alles.
Alles.
Maar laten we ervan uitgaan dat ze echt geloofde in wat ze zei.
Mm-hmm. Dat hoop ik ook ergens nog.
Ja. Maar dat meegaan van dit soort vrouwen...
Ja, het is een beetje...
we hebben het ook over slappe mannen. Hè, want er zijn ook heel veel slappe mannen.
Nogal.
En die zijn ook vaak gecreëerd door dit soort vrouwen.
Mm.
Maar het zijn vaak vrouwen die altijd zo bang zijn... en dan maar altijd het officiële narratief willen volgen.
Ja.
Maar nu ik weet dat ze voor de Erasmus Universiteit werkte... was het gewoon een loonslaaf natuurlijk.
Nou, wat ik
maar
heel,
de manier ja. waarop ze naar jou keek...
Ja,
is om te kotsen. Het is echt om te kotsen. En dat is... Kijk, ik zeg altijd... Vrouwen zijn gewoon, laten we eerlijk zijn, banger dan mannen. Als je nog een echte man bent, ben je niet bang.
Hm.
Maar vrouwen zijn gewoon banger. Als je met een vrouw zit te eten in een restaurant... en achter je laat de ober een vork vallen... dan de vrouw zegt... alsof er een atoombom afgaat achter ze. Dus vrouwen zijn ook zo makkelijk te bespelen met... er is een virus, er is dit, er is zus, er is zo. En ach, er moet een oplossing komen. En een sterke mannen zouden daar juist tegen moeten ingaan... en kunnen zeggen van, we gaan even kijken wat er echt is of zo. Maar dat durft geen man meer te doen. Want mannen zijn doodsbang gemaakt voor vrouwen en voor dit soort vrouwen. Ik heb het niet over alle vrouwen, want... Maar vrouwen kunnen zo sterk zijn, intuïtief ook zo sterk zijn. Maar deze slapjanussen, die daar en dan een beetje met zo'n lachje zitten... en, wat weet je nou, kind, weet je wel.
Mm-hmm.
Heb je wat ik probeer te zeggen?
Nee, ik probeer heel erg... Ik snap hem helemaal. Ik trek hem nog iets, denk ik, voor mezelf breder... wat ik toen heel erg gezien heb. Dat het ook heel erg... En dan wil ik niet iedereen die hoog opgeleid is ergens induwen. Maar ik zag een heel veel ook om mij heen... heel hoog opgeleide mensen... die daar als eerste helemaal volledig in meegingen.
Hmm.
Dus het is een soort van... toch het stuk hoogopgeleide universiteit.
Nee, het was echt de loodgieter had het wel door. Weet je wie het ook goed door hadden?
Mm.
Allochtonen.
Mm. Maar dat heb ik ook wel gehoord. Maar ook omdat zij dingen zagen gebeuren... wat zij eerder hadden meegemaakt.
Tuurlijk! Ja. En zij weten precies, denk je dat zij de overheid vertrouwen? Mm-hmm. Of weet je, zomaar blind?
Ja,
ik wil niet zeggen dat ze niet helemaal... Maar zomaar blind. Mensen die in zo'n wijk woonden, die dachten, Nederlanders.
Die hadden al veel eerder in de gaten.
Maar die hadden ze, vind ik blij ik daar woonde, want die gast had al wel schijt eraan en terecht ook. En dat hebben we toch ook gezien, maar de loodgieter had het veel eerder door dan de intellectueel. Met de universitaire studie, die zaten doodsbang thuis. Blafaard.
En op een of andere manier ook in zo'n toch een soort van klik of zo met elkaar. Dat dan. Ik heb daar heel weinig intuïtie gevoeld, zeg maar. Of zo. Op een of andere manier, het menselijke ziel.
Ja.
Geloof je nog in rechtvaardigheid op dit hele stuk? Met COVID en dingen. En dat daar nog dingen naar voren gaan komen. En...
Nou, kijk, gaan er dingen. Er hoeft helemaal niks meer naar voren te komen. Want we weten het al.
Mm-hmm.
Zoals deze week. Was het de World Health Organization... weet nog steeds niet precies waar dat virus vandaan kwam. Ja, omdat het nooit bestond.
Mm.
Dan kun je blijven zoeken naar iets wat niet bestaat. En ik bedoel, er bestaan nog wel virussen. Oh, daar kunnen we ook wel langer over praten. Maar laten we even uitgaan dat virussen bestaan.
Ja.
Weet je, dat soort dingen. Maar dat zijn maar codes. Dus als je als je de code verandert... dan is de griep opeens COVID-19 en En als je de griep uit de cijfers haalt 2 jaar... en je gooit nog wat andere mensen die aan de parachute springen... en die overlijden en je zet COVID-19 op het... Is het in sommige landen, met Amerika natuurlijk als uitschieter... wat zo corrupt is op dat vlak, en ook waar ziekenhuizen allemaal betaald kregen... en forse bedragen als ze maar COVID-19 op... Het overlijdenscertificaat zetten. Ja, dan kom je in sommige landen kom je wel boven een gemiddelde. Maar daar is dus echt corruptie heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. En dat is echt aantoonbaar. Dus, maar al dat soort dingen, dat weten we al. Het enige is waarom de mensen die dit verkocht hebben... en die dit orchestrated hebben... Komt daar rechtvaardigheid? Ja, niet als mensen het niet echt eisen. Als de mensen ook maar zien dat de oplossing zit in... Ik zeg niet dat je het recht in eigen hand moet nemen... maar als je maar blijft geloven dat Trump Fauci gaat arresteren... ja, it ain't gonna happen. It's not gonna happen. Want Trump is de king of the vaccine. Of hoe noemt hij hem?
Wat zei hij? Warp Speed? Wat was het nou?
Ja, Operation Warp Speed. Dus van hem. Ja.
Hij heeft wel Kennedy aangedragen. Die natuurlijk best wel redelijk, hopelijk, de boel wat opschudt op dat vlak.
Ja, maar die heeft het nu over dat hij wil dat we voor 2027... iedere Amerikaan een wearable device heeft... die in de gaten kan houden hoe het gaat met je gezondheid.
Oh, wauw.
Terwijl ik heb hem in mijn show gehad en ik was echt onder de indruk.
Ja.
Ook omdat Kennedy echt...
Ergens voor stond.
Ergens voor staat. Ja, maar sterker nog, een track record heeft... dat hij ook Big Pharma
aanpakt.
Hele grote rechtszaken gewonnen heeft. En moeilijke rechtszaken, hè?
Ja.
Om aan te tonen dat het daar niet klopt. Nou, dan komt hij daar te zitten. En ik weet nog, op het eind van het interview zit ik met Kennedy te praten... en hij zegt, het is een hele gevaarlijke tijd... want de overheid weet nu overal waar je bent, wat je doet, wat je zus... en je wordt helemaal gecontroleerd altijd. En dat is levensgevaarlijk. Ik denk, oké, dat is my guy. En nou praat hij opeens dat iedereen een wearable advice moet dragen. Hij zegt dan niet verplicht, maar gewoon het alleen al... het is mijn doel om voor 2027 iedereen een wearable device te geven. Nou, dan kan je zeggen van ja, hij heeft niet gezegd dat het verplicht moet worden. Maar hoe dun is die lijn niet? Ik begrijp dit is niet te geloven. Als je eenmaal in die positie zit.
Veranderen bepaalde dynamieken.
Veranderen dynamieken. En ik weet niet, weet je wel.
Nu hebben we natuurlijk het fenomeen ook oversterfte. En op een of andere manier. Dat komt me niet helemaal los naar boven.
Ja. Wacht je maar het is geen. Het is, ik bedoel, met andere woorden, alle informatie is er wel.
Ja, ik snap hem.
Ik bedoel. Je hoeft alleen maar te kijken wat er gebeurde. Kijk naar al die sporters die omvielen. Kijk, even de duidelijkste dingen dat er iets niet klopte was. Toen, en dat punt nog, zie je, dat komt toch uiteindelijk allemaal wel weer terug. Maar dat ik zei dat ik niet meer naar voetbal kan kijken. Dus ik zei, wat voor mij dat laatste laagje oppervlakkigheid aan de maatschappij... dat ook niet meer boeit. Ik kan niet meer naar voetbal kijken. Want ik zat naar die lege stadions te kijken. Met geluidseffecten eronder.
Ja.
Ik vind katten heel leuk. Ze vinden mij ook leuk. Hier, suiperkrik. Hey, waar is die barbecue? Anyways. Zie je, ze vinden mij zo leuk.
Doe maar weg, hoor.
Wat? Ja, gooi hem weg, zegt hij dan aan. Nee. Ja, go. Ga dan, Niels.
Kom,
hoe duur zijn dingen weg? Ik wil niet in die anus zitten natuurlijk. Honden vind, ik wel leuk. Maar
katten had hij. Hij heeft een trauma opgelopen deed.
Oké. Nou, hij is dronken ook.
Ja. Stadions.
Stadions. Lege stadions. En met geluidseffecten erop. En dan moesten we dat leuk vinden. En dan zag je ook eigenlijk hoe saai voetbal is.
Ja, en we mochten niet juichen ook nog in de stadions. Even
ja. Maar zie je ook hoe saai voetbal was. Want opeens verdween er een element van entertainment. Mm-hmm. Laag entertainment. En ik dacht, ja, zitten we daar hier naar te kijken? En nou goed, maar toen kwam het publiek weer terug. Hoeveel wedstrijden zijn niet stilgelegd? Omdat mensen oud gingen in het publiek.
Nog steeds.
Nog steeds?
Ja.
Maar zeker die eerste periode,
ja. Ja. En ook in het publiek, laatst was het ook weer een wedstrijd worden stilgelegd. Want dan is er weer een hartaanval op de tribune. Ja. Dat soort dingen worden wedstrijden stilgelegd.
Dus je ziet allemaal wel dingen gebeuren. Dit wordt nu ook toegegeven.
Maar als je het zegt, Robert, nog steeds tegen dezelfde mensen die jou toen vroegen om een vaccin.
Ja.
Voor een ingang bij de deur, die worden helemaal wit heet. Op een of andere manier, er is ook een hele grote groep die wil het gewoon niet zien. Wat is dat?
Het is makkelijk om mensen te misleiden, maar bijna onmogelijk ze ervan te overtuigen dat ze misleid zijn. Dat is het. Het menselijk ego zit ertussen. Ik, Jos de Vries, laat me echt niet dingen wijsmaken die niet echt zo zijn. Nee, dat was echt een heel gevaarlijk virus. Ik, Jos de Vries.
Ja,
ja, dat is het gewoon. Vasthouden in je gedachten en in je zelfbeeld en snap. Snap bestaat niet. Je moet jezelf op bepaalde momenten. Maar daar worden we allemaal mee bespeeld natuurlijk.
Ja. Ben je hoopvol voor de toekomst?
Ben ik hoopvol voor de toekomst? Het ligt een beetje aan hoe je in het leven staat. Het ligt een beetje aan hoe je het leven staat en welke kant je voor kiest of voor gaat. En waar je vertrouwen in hebt, is er iets meer of is dit het?
Kijk, is dat ook wat jou dus vasthoudt, dat je het volhoudt?
Ja. Kijk, hoeveel vertrouwen kan je hebben in een systeem dat... Want als je het hebt over... Heb je hoop voor de toekomst? Dan moet het nog slechter worden in de toekomst voordat het beter wordt. En wat zou kunnen. Maar als je kijkt hoe slecht het al is... En mensen kunnen een kop in het zand steken, maar het gaat niet eens meer over je. Hoe oud ben jij?
36.
Het gaat bijna niet eens meer over jouw generatie, niet over mijn generatie. Het is de kinderen en je kleinkinderen. Wie kan nog een huis kopen? Wie heeft nog een baan straks? Hè?
Met AI.
Ja. Dus totdat dat stopt en totdat mensen hun menselijkheid weer overpakken, is dat gebied.
We komen in een enorme identiteitscrisis nu ook straks met de AI.
Als dat dus je wereld is, dan ben ik hoopvol. Nou ja, goed, ja. Het zal eerst nog slechter moeten worden voordat het beter gaat.
Omdat?
Ben je wat?
Waarom moet het eerst slechter worden?
Omdat mensen nog steeds niet in actie komen en zeggen van... hier gaan we niet mee met dit. Mensen wachten toch nog maar af, het zal wel meevallen. Maar ja, dat had ik ook tijdens Kiona. Weet je, hoe slecht moet het worden voordat je gaat zien dat je bespeeld wordt van A tot en met Z? En dat het kleine beetje wat je hebt, dat je dat zal verliezen. Maar hoopvol en hoopvol en dat er nog menselijkheid zal zijn, dat geloof ik wel. Alleen het zijn wel mensen die een andere keus zullen moeten maken in het leven. Maar ik weet niet eens of je daar nou echt zoveel geld voor nodig hebt. Want dat is ook allemaal zo'n ding. Kijk, als je echt wil meelopen in dat systeem... Dan moet je wel heel corrupt zijn, wil je nog wat overhouden. Maar, weet je wel, je moet creatief zijn.
Ja. Wat wil het creatieve hart van Robert Jensen?
Van Robert Jensen. Ja, weet je, Robert Jensen is in eerste instantie mens. Hè? Dat is soms niet talkshow-vraag. Ja. Sorry dat je er...
gewoon in.
Nee, maar Robert Jensen heeft gevoel, hè?
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Wat wil jij met de nieuwe media, jouw boodschap? Wil je verder met live publiek en dat soort dingen? Of zie je nog andere dingen ontstaan?
Robert Jensen denkt.
Ja?
Nee, wat ik nog wil doen... is, ik ga gewoon door. En soms komen er momenten aan dat ik denk van... goh, hè, ik moet iets nieuws of zo, weet je wel. Dan raak ik een beetje gefrustreerd. Maar dan verzin ik toch wel weer iets anders. En dan ga je weer een andere kant op. Dus wat ik de afgelopen jaar... ja, dat vergeet ik dan ook weer, weet je wel. Maar ik doe zo lang die show vanuit mijn studio. Mijn eigen studio. Maar Die kat komt er weer aan. Maar die, vanuit mijn studio. Maar toen dacht ik toch, ik moet iets anders doen. Ja, sindsdien doe ik die live shows. En ik doe de roadshow, heb ik gedaan. Wat ik onwijs leuk vind. Daar zijn we nu ook weer mee bezig. Mm-hmm. En dat wordt heel bijzonder. Misschien wel heel bijzonder. En daar groei ik dan ook weer in. En dan denk ik nu ook weer van, oké, wat zou ik nog meer kunnen? Dus dat is gewoon een creatief proces.
Ja.
En dat gaat altijd door een struggle van... maar ik heb niet het idee dat ik de wereld aan het redden ben. Ik ben niet het idee, dat is mijn doel niet. En dat soort dingen. Maar ik hoop alleen dat, ik hoop alleen dat het genoeg mensen iets geeft.
Nou, Robert, ik wil toch wel zeggen, om hem daarmee af te sluiten, ik wil je ontzettend bedanken. Voor het werk wat je doet, wat je zeker ook al gedaan hebt. Zeker in die hele donkere periode ben jij echt een baak geweest, ook van steun en van een stukje hoop. Dus daar ben ik je ongelooflijk dankbaar voor. Zeker persoonlijk ook, want ik heb heel veel toen persoonlijk ook aan je gehad. Heel veel geluisterd, maar ik weet ook heel veel mensen om me heen ook. En daar wil ik je ontzettend voor bedanken. En ik wens je in ieder geval heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. En als mensen dus meer willen, dan gaan ze naar jouw website Jensen.nl. En ik zeg, jij moet nog een beetje doen.
En vanuit alle bescheidenheid, dankjewel voor dat mooie. Want dit krijg ik natuurlijk vaak. En dat ik weet nooit wat ik daarop moet zeggen. Behalve dat ik daar dankbaar voor ben. Dat ik dat heb kunnen doen.
En dat heb je zeker gedaan. Met heel
daar is hij weer.
En daar is hij weer, dus daarom ronden we hem af, Robert.
Ja.
Dankjewel, man.
Barbecue staat klaar.
Daarom. Dankjewel.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren. Jensen.nl